Vanavond gaan we naar Romeinen 13, vanaf vers 8, waar ik eerst wil lezen tot het einde van het hoofdstuk. Vermaning tot naastenliefde staat erboven. Vooral dat vermaning is toch altijd weer... Dan voel je alweer zo'n vingertje, maar goed. Nou, kijk, zie. We hebben net ook gezongen, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. En dat, voordat ik dit dan lees, is dat is toch altijd... Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar dat... Ja, het prikkelt altijd een beetje bij mij. Onder het motto, gij zult lief hebben, zeg maar.
Ja, liefde kun je niet afdwingen.
Nee, precies. Maar goed, over de liefde gaan we het hebben. Dus het zal wel wat te sprake komen. Er staat, zij niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen. Namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Ja, dit is dan weer een volgend praktisch gedeelte in deze Romeinenbrief. Het valt mij persoonlijk... toch wel op hoe vreselijk praktisch de apostel Paulus in deze hoofdstukken is. En niet alleen hier in hoofdstuk 13, maar ook straks nog in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 15 wordt het alweer wat minder. Want dan gaat het ook richting het einde van de brief. Maar de apostel Paulus geeft hele praktische aanwijzingen voor ons persoonlijk leven. En het probleem met, nou ja, het probleem, ik heb het wel al vaker gezegd, het probleem met dit soort dingen is, wat er al gezegd werd, het moet van binnenuit komen, hè. Je kunt liefde niet dwingen. En dat maakt het moeilijk om erover te spreken, natuurlijk. Want ja, de apostel Paulus kan wel zeggen, zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben, maar hoe doe je dat, hè? Hoe doe je dat, de ander liefhebben? Nou, geef eens een antwoord.
Nou, ik denk, dat ga je ons nu vertellen.
Nee, ik stel eens een vraag. Doe het eens een keer anders.
En dienen, hè? De ander dienen.
Hoe doe je dat? Dat je dan
met daarmee uit je het. Met daarmee.
Ja. Dat doe je, dat gebeurt.
Maar ja, maar je moet het, ik denk ook weer niet te veel in een emotie zoeken.
Maar het is toch gewoon een keuze die je kunt...
Ja, dat bedoel ik.
...voelen.
Ja. Dus daarom zeg ik de ander dienen. En dan maar hopen dat het gevoel er achteraan komt.
Ja. Het valt voor ons mensen natuurlijk niet mee, hè. Want de ellende is natuurlijk dat wij zondaren zijn en voor geen meter deugen. Weet je, dat is wat wij bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken van Romeinenbrief hebben gelezen. De mens is tot geen goed in staat. Zijn voeten zijn haastig om bloed te vergieten. Zijn mond is vol bedrog. En wat voor dingen staat er nog meer? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dat is ongeveer de beschrijving van de natuurlijke mens. Alle mensen zondaren staat er ook boven.
En die moeten wij dan niet...
Die mensen moeten, daar ga je dus al, maar die, Die zouden wij, zeg ik dan iets liever, die zouden wij inderdaad dan ook nog lief hebben ook. Het is heel moeilijk natuurlijk, hè? Of heel moeilijk.
Ik heb een afkeer van boos.
Ja, hebt een, ja. Hoe doe je dat? Ja.
Hij zegt in vers 14, doe het aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet voor begeerlijkheden.
Ja.
Waarmee je juist impliceert dat het een keuze is.
Ja.
Want je kiest voor je geloof. En daaruit volgt die liefde.
Ja. En dat ben ik ook helemaal met je eens. En daar valt ook wel wat over te zeggen. Maar ik wil maar aangeven dat het een heel moeilijk ding is. Dit soort dingen. Er staat in dezezelfde Romeinen... brief, daar staan uitspraken van de apostel Paulus als hetgeen ik doe, dat ken ik niet, en hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgene dat ik haat, dat doe ik. Om maar aan te geven, ook al zijn wij van goede wil, op wat voor manier ook, dan nog zijn en blijven wij zondaren. Paulus zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Deed Paulus dan niet het goede? Ja, dus zeker deed Paulus wel het goede. Maar het is een heel lastig gebied, hè? Ik hoop dat we dat in ieder geval met elkaar eens zijn. Daarnaast zal ik ook eerst dit nog zeggen. Deze versen die wij net gelezen hebben over de liefde en het feit dat wij opgewekt worden om elkander lief te hebben. Daarvan moeten wij niet denken dat dat dingen zijn die wij uit onszelf, uit ons eigen vlees... zouden kunnen doen voor de Heer of zo. Dat is iets wat altijd tekort schiet. Dat is iets wat altijd... dat schiet eigenlijk altijd tekort. Maar aan de andere kant... als wij toch vanuit onszelf... mensen lief hebben, dan is ook moeilijk te zeggen van wie komt dat dan? Komt dat uit onszelf of komt dat van de Heer? Doet de Heer dat dan in ons of doen wij dat zelf? Dat is maar wat ik wil zeggen.
Doet dat er ook toe?
Nou, doet dat er ook toe? Dat is ook maar de vraag of dat er toe doet. Maar er zijn inderdaad van die schriftplaatsen die zeggen van ja, in mij woont geen goed en ik wil wat groeien, maar daar komt allemaal niks van terecht. En de andere kant zegt Paulus, het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. En dan is het toch onze wil. Dan zeggen we, ja nee, dat is uit onszelf. Ja, of komt het nou van de Heer? Of,
Daar kan ik ook toestaan natuurlijk. In de zin van dat je jezelf, dat je jezelf beschikbaar stelt dat hij gebruikt.
Ja, ja. En daardoor kan je ook veranderen in de vernieuwing van je gemoed. Dat was de bedoeling ook. Maar om inderdaad nauwkeurig onderscheid te maken wat nou uit het vlees komt in ons leven en wat uit God komt. Het is in mijn beleving, zoals ik het eraan kijk, heel lastig.
Heidenskarwei.
Dat is een heidenskarwei. Het is ook niet zozeer de bedoeling. Wij hebben natuurlijk wel uitspraken over de oude mens in de Bijbel en over de nieuwe mens. Daar komen we ook nog wel op, want hier wordt daar wel naar verwezen, naar de schriftplaatsen in de Efeze en de Colossensebrief over legt af de oude mens met een lijstje van dingen. En daarna doet aan de nieuwe mens en ook met een lijstje van heet dat eigenschappen, deugden of wat, hoe je dat ook maar noemt. Wat dan geacht wordt het leven van Christus te zijn. Wat zich in ons openbaart en ook naar andere mensen toe. Maar het verschil om te zoeken van... dit is het leven van de oude mens, van de zondaar... en dit is het leven van Christus in ons. Dat is heel moeilijk, dat gaat haast niet. Dus ja... Er zitten heel wat haken en ogen aan dit soort uitspraken en wat je ermee moet. Maar Als je probeert na te streven, laat ik het dan zo zeggen. Als je probeert na te streven om liefde voor alle mensen te kweken of zo. Dan valt dat natuurlijk niet mee. Aan de andere kant, dat heeft Paulus ook al gezegd, hè, in bijvoorbeeld in hoofdstuk 12, vers 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen.
Dat is eigenlijk nog een lager niveau dan liefde.
Dat is nog een lager niveau, dat is vrede bewaren. Dat betekent ook dat je eens een keer de deur dicht kan doen en dan nou tot ziens. En, pff, nou.
Hangt hiermee niet ook samen van niet ik, maar Christus leeft in mij?
Het heeft allemaal te maken met overgave. Daar heeft het allemaal mee te maken. Maar, zeg ik er dan wel degelijk bij, hoewel wij ons leven overgegeven hebben aan de Heer, neemt dat niet, dat betekent niet dat wij in één keer volmaakte mensen zijn en perfect door het leven gaan natuurlijk. Zelfs in die overgave, nadat wij ons leven aan de Heer hebben gegeven, dan begint het misschien eigenlijk pas wel. Dan pas. Dan komen we inderdaad in situaties van, ja, en wat doen we nou, waar kiezen we voor? Hoe reageren wij? Dat kan zo praktisch zoals het hier staat, hoor. En dat is wat wij zouden leren in ons leven, wat we onder andere zouden leren in ons leven, dat we onszelf overgeven aan Hem. En des te meer we dat doen, des te meer we daarvan bewust zijn, des te meer zullen de deugden van Christus in ons leven ook openbaar zijn. En dat is niet zo heel zwart-wit. Nou ja, laten we maar gewoon in vers 8 beginnen. Daar staat, zijt niemand iets schuldig, en dat schuldig, dat sluit aan bij het schuldig uit vers 7... weet je wel, over de overheid. Zo geef dan ieder wat gij schuldig zijt, schatting aan degene die gij schatting schuldig zijt, tol aan degene die gij tol schuldig zijt, vreze aan degene die gij vreze schuldig zijt en eer aan degene die gij eer schuldig zijt. En daarna eigenlijk niet meer op het niveau van de mensen die boven ons staan, want dit gaat over mensen die boven ons staan, mensen die tol van ons eisen, schatting, etc. Dat zijn mensen die boven ons staan. Maar gewoon in het algemeen staat er, zijt niemand iets schuldig dan dat wij elkander zouden lief hebben. Betekent dat wij alle mensen lief zouden hebben? Ja, in de eerste plaats, ja, het liefst wel natuurlijk, dat we liefde voor alle mensen hebben, dat zou het mooiste zijn. Maar er zijn ook uitspraken in de Bijbel waarbij gesproken wordt over dat wij de huisgenoten des geloofs. Nee, er staat, doet goed aan alle mensen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. En goed doen of mensen lief hebben, dat zou je overlappende begrippen kunnen noemen. Maar in het algemeen staat hier toch, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Die uitdrukking elkander, die zou er nog op kunnen wijzen dat het toch wel in de eerste plaats over de gemeente gaat, over de gelovigen, over de niet over mensen die naar de kerk gaan, denk ik dan direct. Ja, sorry, maar het gaat over mensen die hun leven aan de Heer Jezus Christus hebben gegeven. Het gaat over gelovigen. Omdat er staat elk ander. Dat zou je zo kunnen interpreteren, zou je zo kunnen lezen, alsof het gaat over iedereen die binnen die gemeenschap valt. Maar ja, anderzijds staat er ook houd vrede met alle mensen, et cetera. Dus het is eigenlijk een universeel principe.
Laat een vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn.
Ja, nou ja, en dat soort uitspraken. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En nou komt in één keer de wet weer om de hoek kijken en dan vragen wij ons af, maar hoe zit het nou met die wet? Want wij waren toch verlost van die wet? En dan zou ik uit moeten leggen, het verschil tussen wat de wet doet en het verschil wat, tegenover wat de genade doet. De wet is, zegt de Bijbel in dezezelfde Romeinenbrief, heilig, rechtvaardig en goed. Die wet is prima. Die wet die schrijft allemaal dingen voor. Als de mensen zo zouden leven, dan zou het allemaal pijs en vree op aarde zijn. Maar toch zijn wij verlost van de wet. Dat lijkt dan weer tegenstrijdig, want die wet is toch goed. En hier wordt de wet er toch ook bij gehaald. Dan moet ik direct zeggen, er wordt hier niet gezegd dat wij onder de wet zouden leven. Er wordt hier alleen vastgesteld dat als je de ander lief hebt, dat je dan de wet vervult. En dat was toch het hoogste haalbare, hè? Dat we de wet zouden vervullen. Dat we al die goede dingen die de wet voorschrijft zouden doen. Alleen het probleem is dat je dat niet bereikt door onder de wet te leven. Dat is nou juist het probleem.
Een paradox.
Ja. Ja, het is inderdaad nogal paradoxaal. Omdat die wet inderdaad goed is, maar op het moment dat je ermee bezighoudt, dan gaat het fout.
Je ziet ook niet het verschil tussen buitenkant en binnenkant.
Dat verschil is het ook. Er wordt inderdaad in het laatste vers gesproken over verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat gaat inderdaad over de buitenkant. En daar heeft de wet van alles mee te maken. Want de wet is gelegd op het vlees, op de buitenkant. En die buitenkant, punt 1, die gaat toch voorbij. En punt 2, die doet er ook niets toe. En de wet vraagt wel dingen die allemaal te maken hebben met de buitenkant. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Gaat over ons doen en laten. Alleen dat doen en laten, daar deugt bij de mens niks van. Maar dat hart van de mens kan wel deugen. En daar zit het verschil, dat een mens misschien iets kwaads doet, dat er boze dingen gebeuren, maar dat er in het algemeen wel het goede in zijn hart is. En dat is het probleem waar de mensen mee te maken heeft. Want wij kijken naar elkaar, we zien wat we doen en wij hebben daar onze gedachten bij, maar dat is nooit goed, dat klopt nooit. Omdat wij niet in het hart van elkaar kunnen kijken, dat maakt het heel moeilijk.
Maar de wet is ook niet alleen aan de buitenkant gelegd.
Op zich is de wet wel de buitenkant gelegd.
Het begint natuurlijk met God heeft met geheel ziel, geheel hart enzovoort. Dus ja.
Precies. Als ik het over de wet heb, over de 10 geboden, zeg maar, dan heeft het met name te maken met de buitenkant. En alle inzettingen van de wet met betrekking tot de priesterdienst, tabernakel, et cetera, heeft bijna uitsluitend te maken met de buitenkant. En ook regelgeving. Ja, precies.
Waar ik dan nog aan denk is dat Jezus dus zegt van met betrekking tot overspel, als je in je hart overspel hebt gedaan, dan heb je de wet al overtreden.
Ja.
En daarin illustreert je eigenlijk dat het niet om die buitenkant gaat.
Ja, precies. Ja. Maar die wet die komt nooit verder dan die buitenkant, hè?
Ja.
Die wet komt nooit verder naar de buitenkant. Ook gewoon in het Nederlandse rechtssysteem. Iemand heeft iets gedaan en omdat hij dat gedaan heeft, moet hij veroordeeld worden. Maar dan moet er weer gekeken. Daar valt geen vaste regel voor te geven. Want je moet toch kijken hoe die situatie ongeveer is. En je moet... Ja, dat blijft allemaal wikken en wegen om tot een beetje fatsoenlijk oordeel te komen. Dat lukt nooit fatsoenlijk, omdat je... Dat komt altijd een beetje in de richting. Het is allemaal natte vingerwerk. En waar nu 10 jaar voor staat, staat over 5 jaar, staat er nog 2 jaar voor en andersom. En waar bij ons het levenslang op staat, kom je in het buitenland zomaar weg. Of andersom. Of waar je bij ons zomaar wegkomt, dan krijg je ergens anders de doodstraf voor. En overal zit wel een kern van waarheid in, maar je komt er niet. Je komt er niet met... Nou, waar, laat ik het zo zeggen. Je komt er niet met het oordelen van de zonde. Dat heeft geen zin. Het oordelen van de zonde, dat werkt nooit positief uit. En dat zegt hoofdstuk 14 ook, er staat een paar keer, dat wij elkander niet zouden oordelen. Dat doet de wet wel, daarom leven wij niet onder de wet, hebben we niks meer nodig, want die wet die oordeelt en veroordeelt alleen maar. Dat is wat de wet doet.
En dat is wat de liefde niet doet.
En dat is wat de liefde niet doet, want de liefde vergeeft alle dingen, de liefde bedekt alle dingen. Zij zoekt niet het kwade, et cetera. En het paradoxale eraan is inderdaad, dat op het moment dat je ziet die wet, je denkt, dat is fantastisch, daar moeten we mee de straat op bij wijze van spreken. Weet je wel, er zijn mensen die doen dat, die zeggen, oh, recht moet gehandhaafd worden. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je komt er niet mee. Dat werkt niet. En dat ligt niet aan die wet, maar dat ligt aan de mens. En wat de mens zou moeten doen, is die wet aan de kant schuiven. En gewoon gaan leven uit genade. En dan zal blijken dat in de praktijk vervult hij de wet, omdat hij dan pas in staat is om andere mensen lief te hebben. De Galatenbrief zegt ook, dat gaat over mensen die tot geloof zijn gekomen, daarna onder de wet zijn gaan leven. Dus uit genade zalig geworden, wedergeboren. Maar daarna denken zij onder de wet te moeten leven. En Paulus heeft er geen goed woord voor over. En ik vind een prachtige uitspraak als hij zegt, zie toe dat als gij elkander bijt, dat gij elkander niet vereet of zo. Dat je elkaar niet opeet, dat je elkaar het leven niet kapot maakt. Omdat je alleen maar op die buitenkant gericht bent. Als je leeft uit genade, uit vergeving, barmhartigheid, et cetera. Ja, dan er worden nog steeds gezondigd, maar er is er geen aandacht meer voor. En dan
sterft er een stille dood.
Ja, sterft er een stille dood. En daar is de mens bij gebaat. Dat is goed voor een mens namelijk. En dan is het dus inderdaad zo, dat als je elkaar lief hebt, dat je dan de wet vervult. Maar hoe doe je dat? Ja, dat... Dat gebeurt inderdaad van binnenuit. En dat is een proces wat je moet leren in je leven. Je moet leren dat je zelf niks meer waard bent dan een ander. Dat jij alle rechten op je leven verspeeld hebt. En dat je überhaupt geen rechten op dingen kan laten gelden. Want dat denken wij soms, hè. Dat wij ergens rechten op kunnen laten gelden. Nee, dat kunnen wij helemaal niet. Wij zijn afhankelijk van de genade Gods waaruit wij leven. En dat moeten we, dat is in de theorie leuk gezegd, van ik zit hier lekker makkelijk dat soort dingen te vertellen, maar dat moet je in de praktijk van je leven leren. Dat regel 1 is, dankt onder alles. En regel 2 is ongeveer alle dingen die gij doet, doet dat van harte als voor de Heer. En het liefst zonder te klagen. Het is geen wet, maar het is iets wat wij moeten leren. Bewustwording. Daar hebben we het toch over. Verandering van denken. Vernieuwing van ons gemoed. Wij hebben onze rechten in het leven hebben wij verspeeld. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Het is enkel en alleen genade waar wij uit leven. En dat is de strijd waarin de mens, ik denk wel zijn leven lang, mee blijft zitten. Is dat hij aan de ene kant... aangetrokken wordt tot het rechtvaardigheidsgevoel van dit deugt niet, dat springt in de mens op. Wortel der bitterheid, heet dat, springt op, wortel der bitterheid. Mensen denken, dit kan niet, zo rechtvaardig, is niet goed. Deugt niet. Maar daarna moet een mens weer tot bezinning komen en denken, ja, maar wat gaan we eraan veranderen? Helemaal niks. Dus we gaan gewoon door, we gaan ons bij de situatie neerleggen en we hebben een Heer die voor ons zorgt en we gaan gewoon weer verder.
Ja, ik had op een gegeven moment een huisgenoot en die zat in een gemeente en samen met haar oom, waarbij ze woonde. En zij werd misbruikt door die oom.
Ja.
En toen zij dat aankaartte bij een stel oudsten, zei ze, ja, we mogen elkaar niet oordelen. En die oom die kon gewoon zijn gang blijven gaan.
Ja. Ja,
dus in die vrouw is aardig wat bitterheid gekomen.
Ja.
Dus is het dan liefde om niet te oordelen?
Nou ja, ik ga niet, geen uitspraken over die situatie natuurlijk doen.
Dus dat niet oordelen, dat moeten ze ook niet doen?
Laten we wel zijn, het is wel wat er in het leven gebeurt en wat er kan gebeuren. Dan, als je leeft uit liefde, maar ik heb daar natuurlijk niks over te zeggen over zo'n situatie, maar ik kan me dan voorstellen dat je toch dan als broeders en zusters iets voor iemand wil doen. En dat kan je van alles in doen zonder dat je die persoon oordeelt, hoor.
Moet je dan ontfermen over die persoon die misbruikt wordt en daar liefde aan betonen. En die andere hoef je niet te veroordelen. Dat oordeel komt ook in het onderstuk.
De Bijbel zegt van dat. Nou, de Bijbel zegt van dat.
Zou de politie bellen?
Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja,
ja vrees de overheid.
Ja, dat zijn ook overheidszaken. Zo simpel is het ook.
Ja.
En voor ons persoonlijk leven.
Zij draait het zwaar.
Heb een afkeer van het boze.
En zijn we daar gewoon weg?
Ja. Heb een afkeer van het boze, draai er van om. En, maar niet de tegenstrijden. Want de tegenstrijden en mekkeren en zeuren en klagen, dat is. Dat helpt niet zoveel. En dat betekent niet dat dat niet mag. Want er gebeurt wel, wij zijn mensen, dus wij doen dat. Maar wij moeten daarna weer. Ja. Maar dat proces, en het is een proces. Van soms hele lange spanningsbogen, waarna we weer bij wijze van spreken bij de Heer terugkomen met bepaalde dingen. Dit kan ook hele korte spanningsbogen zijn. Er staat bijvoorbeeld in de Efezebrief, er staat. Hoe staat het nou? Dan moet ik het toch even opzoeken. Even snel. Oh ja, daar staat wordt toornig. Dus er wordt zelfs opgeroepen om toornig te worden. Wat dat gebeurt in situaties dat wij toornig worden. Er staat wordt toornig en zondig niet. Dan wel maar zondig niet. Dus er is wel ruimte voor toorn. Maar daarna staat er van nou zondig niet. Maar er staat ook achter wat dat betekent. Het is Efeze 4 vers 26 voor degene die het wil opzoeken of opschrijven. Wordt toornig en zondig niet. Dubbele punt. Wat houdt dat dan in? Nou, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dat betekent dat je er niet mee rond moet. Dit is gewoon normaal Nederlands dan hoor. Dat je er niet mee rond moet blijven lopen. Dat voordat de zon ondergaat. Dat je het een plek hebt gegeven. Zoals dat dan zo mooi heet. En die plek is onder andere natuurlijk bij de Heer zelf. Die zegt, werp al uw bekommernissen en zorgen op mij en ik zal u rust geven. En prachtige uitspraak uit de Filippenzenbrief is bijvoorbeeld. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Het gaat over onze harten die bewaard zouden worden. En de vrede Gods die in onze harten zou heersen. En dat, ik denk dat dat een proces in ons hele leven blijft hoor. Ik denk niet dat we daar dat we dat zomaar naast ons neer kunnen leggen, dit soort dingen. Maar het zijn gewoon hele menselijke dingen, namelijk menselijke gevoelens, menselijke emoties. En daar is in de Bijbel ruimte genoeg voor. Daar wordt in de Bijbel absoluut niet aan de kant geschoven. Er wordt zeker niet aan de kant geschoven. Ik ben in mijn gedachten dan even alvast bij Romeinen hoofdstuk 14. Dan gaat het over mensen die zwak in het geloof zijn en mensen die sterk in het geloof zijn. En dat heeft niet eens zoveel te maken met bijbelkennis. Maar er wordt gesproken over mensen die zwak zijn in het geloof, dat die denken dat ze vegetarisch moeten leven. En wij als sterke gelovigen, Als we dat dan zo willen zeggen, hè, want wij weten waarschijnlijk allemaal wel dat dat voor de Heer niks uitmaakt. Maar wij zouden dan niet denken van, nou ja, die gelovigen die alleen maar moeskruiden eten, nou ja, die zullen we eens even vertellen hoe het in elkaar steekt. Dat een beetje belachelijk is wat hij aan het doen is. Want de Bijbel zegt dat je er allemaal wat mag doen. Dus dan gaan we naar iemand toe en zeggen, hey, joh, wat je doet is helemaal niet goed. En mijn kind van alles aan. Want de Bijbel staat toch in de Bijbel, alle dingen.
Even het varkentje wassen.
Ja, de varkentje zullen wij wel even wassen. Dan gaan we, ja, het varkentje wassen. Ja, ja. Of even naar de spies. Maar dat... Nee, maar dan kan je dan denken. Dan zeg je, kom je met de Bijbel aan? Dan zeg je, er staat in de Bijbel, alles is nuttig. Of alles is geoorloofd om tot je te nemen. Mits je dat met dankzegging doet. Maar dat betekent niet dat wij in ons onderlinge contact met broeders en zusters naar iemand toe zouden gaan en met de Bijbel op tafel, hey, wat jij doet, dat deugt niet. En dat is een moeilijkheid, hè? Want aan de ene kant heb je de waarheid. En de waarheid is dat het wel degelijk toegestaan is. En die waarheid zou ook nog bij, het liefst bij alle mensen, bekend worden. Maar hoe je dat in sommige gevallen doet, ja, dat moet je toch ook maar leren in je persoonlijk leven. En dan, want ik kwam erop naar aanleiding van de menselijke gevoelens, waar de Bijbel wel degelijk rekening mee houdt. Want de Bijbel zegt dan in dat verband in Romeinen 14 vers 15. Daar zegt Paulus eerst, hij zegt, ik weet, in vers 14, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Paulus weet het voor zichzelf. Het is alleen voor degene die acht iets onrein te zijn, die is het ook onrein. Maar Paulus zegt, nee hoor, voor mij is het rein. Het is ook rein. Maar dan zegt hij erachteraan, dan zegt hij niet van, dat moet je bij iedereen, moet je dat maar voorschotelen. Dat is ook een leuke uitdrukking dan in dit verband. Maar hij zegt, maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, bedroefd, menselijke emotie en van de leg, en wat is dit nou? Weet je wel, jij gaat, kijk, dit komt in Nederland niet meer voor, dat mensen, maar bijna niet dan. Dat mensen hier een punt van maken. Dus het is iets makkelijker om over te spreken. Maar stel je voor dat jij nou in een situatie bent waarbij je allemaal gelovigen hebt die vegetarisch zijn. Die denken dat het moet voor de Heer. En jij denkt, nou weet je wat, ik gooi gewoon mijn Big Mac op tafel. En want er staat in de Bijbel zo. Daarvan zegt Paulus, nee, want dan wordt uw broeder om der spijze wil bedroefd.
En toch is dat... Ik ben daar zelf ook een beetje mee bezig. Een spanningsveld.
Dus zo noemde ik het ook. Ja, dus ik ben blij dat je dat ook vindt.
Ja, nou, dat spanningsveld namelijk dat in Galaten zegt hij van... en 2 zegt hij van die valse broederen die ingekropen waren.
Ja.
En dan zegt hij, de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping. Opdat wij de waarheid van het evangelie bij u zouden verblijven.
Ja.
Dus dan is hij snoeihard. Dan zegt hij van...
Tegen Petrus ook daarna.
Precies, Petrus ja. Doe ze normaal.
En dat gaat ook over eten.
Ja,
ja.
En hè, dan gaat het ook om uiterlijkheden. Dat je ook kan zeggen, nou ja, laat hem. Ja. Ik heb daar geen last van, maar laat hem. Zoals met het eten. Ja. Dan is hij zo van, ho, wacht even.
Ja. Ja.
Nu zijn we wettisch bezig. Nou, hier zeg ik wat van.
Ja.
En dit is... Ja. Ja, waar ligt die scheidslijn, hè?
Dat vind ik uit tegen wie Paulus zich richt. Volgens mij legt hij zich hier in de Romeinen... zeg maar even, de vleesetende broeder en in de Galatenbrief juist tegen de vegetarische broeder.
Dat maakt niet uit.
Nee.
En dat hij zegt van, is Paulus juist degene die zegt van, ja maar jij laat je wel onder de wet brengen.
Ja, maar dat kan je ook zeggen van diegene die vegetarisch heet, bij wijze van. Dan kun je ook dat punt van maken van, jongen, je hoeft niet zo onder een wet te leven, want dat doet hij niet toe. En dan zegt Paulus van, nou, dat maakt me niet uit, ik bedroef hem niet.
Nee.
En dan op een ander punt zegt hij, ho, wacht even, maar nu wordt het wettisch en nu ga ik er wel wat van zeggen.
En op een andere plaats zegt hij trouwens ook nog, om even tussen te komen, zegt hij ook nog in de Korinthebrief, daar vermaant hij die Korintiërs ook. En dan zegt hij dat er iemand bedroefd is geworden. Maar die bedroefdheid die heeft zich gelukkig zo gedraaid dat hij berouw heeft gehad richting de Heer. Ja, ja. Dus soms mag je ook iemand bedroefd maken.
Ja, precies.
Zodat hij daarna erover na gaat denken.
Ja.
En daarna tot inzicht komt. En,
waar zit dan?
Het hangt dus af, volgens mij, gewoon van de situatie. En hoe jij inderdaad, of een broeder zwak in het geloof is of niet en dergelijke.
Ja.
Ik denk dat het, en dat is een inschatting die maak jij op dat moment.
En dat maakt het leuk.
Ja, dat is waar.
En dat maakt het
want
leuk.
Want dan maak je je verantwoordelijk.
Yes.
En dan moet je volwassen zijn en dan moet je nadenken. En dan
moet je allemaal zelf moet je dat bedenken. Dan moet je allemaal zelf beslissen.
Ja, je kan daar niet een schabloontje op leggen van nou, in dat geval.
Nou ja, als je hier je zit hier altijd goed. Als je zo doet, zit je altijd goed.
Ja.
Dat, zoals we vaak gezegd, het leven is dynamisch en dit soort dingen ook.
Ja.
En er zijn inderdaad, het is van welke kant je binnenkomt. Paulus in deze hoofdstukken komt hij heel erg van de kant binnen, waarbij ik het zeg. En in de Galatenbrief komt hij van een hele andere kant soms weer binnen.
Ja.
En als je het hebt over Petrus, die had ook een voorbeeldfunctie.
Ja.
Ah, dat die Petrus aan het publiek aanspreekt, dat snap ik nog wel. Vanwege die voorbeeldfunctie.
Ja, ja.
Maar dat hij de ene keer zegt van nou, laat ze maar. En de andere keer zegt van nee, ik laat ze niet.
Nee.
En voor mij... Titus werd dan niet besneden, maar hij
ook en Timotheus wel. Dat is ook altijd
dat
mooi.
Ja,
dat is in die gelaten brief. Daar wordt en Titus had ik meegenomen, werd niet genoodzaakt om besneden te worden.
Ja.
Met het idee is van dat ze het wel wilden, maar Paulus die heeft dat doen we niet. En Timotheus, zelfs eigenlijk op initiatief van Paulus zelf. Nou, weet je wat, zegt Paulus.
Ja.
Gaan we daar discussie over maken? Geen probleem. Gaan we Timotheus nu besnijden? Dan kunnen we daarna verder gaan.
Ja.
Dan hebben we daar, is daar geen discussiepunt meer.
Precies.
En de andere keer zet hij het heel sterk in als, nou ja, geen discussiepunt, maar van nou, zo, dat gaan we niet doen.
Precies.
Ja, dat is de... Dus.
Je moet het nu half op half doen. De ene helft van de boel is wel, de andere helft niet.
Ja, maar dat geeft wel aan.
Dat
geeft dus wel aan wat een. Een spanning dat.
Hoe moeilijk dat is om te leven.
Ja. Ja.
En gemeenschap te hebben.
In deze golf niet heel erg na te denken of wij vlees mogen eten.
Nee.
Heb ik het idee. Of hoe moeten we zijn.
Ik denk vanavond wat voor vlees ik eet.
Maar goed. Dat is, nee, tuurlijk. Dit is voor ons natuurlijk niet aan de orde. Dat vlees eten. Waarschijnlijk niet. Maar dat neemt niet weg dat we daar vreselijk veel van kunnen leren. Want het hele eten en drinken verhaal staat natuurlijk model voor het hele leven. Hè?
En wat doen wij als hier iemand op bezoek komt?
Ja!
Nou, als iemand zelf... Heel
heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid.
Als iedereen geeft zich van... Als ik iemand uitnodig en diegene die is bewijs van vegetariër... En die zegt dat niet tegen me. Ja, dan krijg ik het gewoon voor voorgeschoteld.
Ja.
En anders houd ik de rekening mee. Vind ik geen probleem. Snap je? Maar dat is...
Ja.
Als ik nou zeg, ja, je bent bij het huis, ik eet vlees en eten wat de bos schaft of anders niet.
Maar dit soort dingen, dat moet je allemaal voor jezelf bepalen. En wat jij voor jezelf bepaald hebt, hoef je daar naar een ander echt niet op te leggen. Hoor. Want dat heeft helemaal geen zin, want een ander moet dat weer voor zichzelf bepalen. En dat moet je leren. Dus ja, nou ja, goed. Dat blijft allemaal heel lastig. Terug maar even naar Romeinen 13. Vers 9. Daar komt de opsomming van de wet. Hè? Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En dan zegt Paulus, nou, want al die geboden... Hij noemt er een stuk of 4, 5. En zo er enig ander gebod is, welk gebod het ook is... Doet er niet toe, als je het bij elkaar optelt... Want dat zegt hij. Het wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen. Als je het bij elkaar optelt, dan kom je uit op... Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Punt. Wil je de wet vervullen? Nou, dan heb je je naaste lief. Gelijk uzelf. Daar kan je natuurlijk ook nog heel uitgebreid over in discussie gaan. Over in hoeverre wij onszelf lief hebben. En als je wil, kan je ook met teksten gaan gooien waarbij je zegt, je moet je eigen leven niet lief hebben.
Ja, wie zijn leven lief heeft,
zou verliezen. dan zeggen we, nee, wij haten ons eigen leven, dus dan gaan we ook onze broeders en zusters haten. Op basis van dit vers. Nou ja, dat is met woorden smijten. Dat doen we niet. Wij proberen natuurlijk wel te begrijpen wat hier gezegd wordt. En wat hier gezegd wordt, is dat als je de wet nou op één grote hoop gooit, dan komt het in dit woord uit, namelijk gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Want de wet is ervoor bedoeld, oorspronkelijk. Nou ja, is ervoor bedoeld oorspronkelijk. Er valt wat op af te dingen, maar het idee bij de wet is, nou, je geeft een wet en dan ga je het kwade uitbannen. Dat is altijd het doel van de wet. Alleen het werkt niet zo. En de Bijbel zegt het ook. De Bijbel zegt zelfs... Als God zegt, doel van de wet, dan zegt de Heer niet van... Nou, dat het doel was om het kwade uit te bannen. Nee, dat dacht jij, zegt God tegen de mensheid. Dat dacht je dat het tafel was. Daar is het niet voor. Het is juist om aan te tonen dat het kwaad alleen maar erger wordt.
Misschien de wet werkt ook niet. Anders hebben we ook geen veelplegers.
Nee.
De wet gaat alleen afrechts.
Ja. Ja, het blijft...
De zonde heeft de oorzaak genomen.
Ja, door het gebod. Ja. En het blijft mij verbazen dat het dan... inderdaad, dan is er weer een nieuw aspect criminaliteit. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze daar een nieuwe wet op zetten.
Ja, het zijn de beginselen van deze wereld.
Ja, maar het blijft mij verbazen hoe dom... hoe dom men daarmee omgaat. In plaats dat je die mensen nou opnieuw op gaat voeden, zeg maar. Nee, dat niet. Nee, dat moet wel paal en perk aangesteld worden. Nou wil ik het klusje in Den Haag niet graag overnemen, dus ik heb er ook niet al te veel commentaar op. Maar ik herinner mij er was een krantenartikel van professor Bob Smalhout. Schrijft dat in de Telegraaf op zaterdag volgens mij. Dat ging toen over die rellen in Haren. Weet je nog wel? Hele discussie over of dat nou... kwam dat nou door de social media? Kwam dat nou door dit? Kwam het nou door zus? Kwam het nou door zo? Waar kwam het nou eigenlijk door? En die man die schreef heel betoog. Die zegt, ja, weet je hoe dat komt?
Omdat...
Nee, omdat ze het onderwijs 50 jaar geleden allemaal veranderd hebben. Dat je, en dat de omgang... met leraar en leerling... dat het allemaal veranderd wordt... dat er geen gezag meer is... en dat er geen opvoeding meer is eigenlijk. Dat is natuurlijk heel breed getrokken... maar dat is wel even... verhelderend, denk ik wel. Ja.
Respect, jongen.
Ja. Nou ja, goed, daar zal ook wel weer af te dingen zijn. Maar het is maar even als voorbeeld dan. Als je de wet samenvat... En dat gebeurt niet alleen hier, dat gebeurt nog vaker in de Bijbel. Dan komt het erop neer, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En een leuke is natuurlijk Lucas hoofdstuk 10. Doen we nog even voor de pauze. Ja, ik ga het niet te lang doen. Want daar komt natuurlijk dat is het verhaal met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die altijd, of bijna altijd, verkeerd begrepen wordt.
Oh ja.
Zeg ik dan ook maar direct bij. Maar daar wordt gezegd, vers 25. Wat doende, zegt een wetgeleerde tegen de Heer Jezus. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dan zegt de Heer, nou ja, wat staat er in de Bijbel? En dan noemt hij niet de 10 geboden op, maar dan noemt hij een samenvatting eigenlijk van het hele Oude Testament. Daar staat, gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En dat blijft mooi, dan zegt de Heer, nou dat klopt, doe dat dan maar. Daar zit natuurlijk al een probleem, hè? Want ja, dat kan de mens niet uit zichzelf. Daarvoor moet hij eerst tot het bewustzijn komen. En dan zeg ik het direct met beeldspraak. De mens moet zich eerst bewust worden dat hij eigenlijk in moordenaarshanden is gevallen. En dat hij dood ligt te gaan aan de kant van de weg. Dat moet de mens zich eerst bewust worden. Want dat is die wetgeleerde. Dat is de natuurlijke mens die hier aan de kant van de weg ligt. Dood te gaan. En dan weet je hoe het gaat. Dan komt die leviet komt langs. En dan komt die priester die komt langs. Maar daarna komt ook die Samaritaan die komt bij hem langs. En die Samaritaan is met innerlijke ontferming, vers 33, over die man die in moordenaars handen is gevallen, is hij bewogen. Hij verzorgt hem en hij regelt wat voor hem. En dan komt het belangrijke stuk in vers 36 en 37. Want die wetgeleerde had de vraag gesteld van wie is dan mijn naaste? Want ik moet mijn naaste lief hebben. Nou, wie is dan mijn naaste? En toen zei de Heer, nou dan vertel ik je zo'n verhaal. Dan zal ik jou vertellen wie jouw naaste is. En dat komt in vers 36. Daar vraagt de Heer dat weer, hè? Die komt erop terug. Die zegt van, nou, wie dan van deze drie, die leviet, of die priester, die niks voor die man deden die daar dood lag te gaan, of die Samaritaan, wie van de drie is de naaste van die gast die onder moordenaars handen is gevallen? En dan is het antwoord uiteraard, nou, degene die barmhartigheid aan hem gedaan heeft, namelijk die Samaritaan. De Samaritaan had barmhartigheid bewezen aan het slachtoffer. En ik weet wel, wij lezen dat altijd, en er wordt ons altijd zo voorgesteld, er wordt ons altijd voorgehouden van, ja, dat moeten wij ook doen, want wij moeten onze naaste lief hebben, die ligt daar dood te gaan aan de kant van de weg. Wij moeten ons opstellen als die barmhartige Samaritaan, maar de clou van het verhaal is, dat wij nou juist dood liggen te gaan aan de kant van de weg. En dat er, godzijdank, een barmhartige Samaritaan is, die zelf dus ook niet deugt, want ja, als je Samaritaan bent, dan kan je in de ogen van een Jood niet deugen.
Want je bent niet
raszuiver. Nee, zeker niet zuiver. En inderdaad niet raszuiver. Maar het is zelfs die figuur, die Samaritaan, die zich ontfermt over het slachtoffer. Die zich ontfermt over ons. Die onze naaste is, hè? Want wie is de naaste van het slachtoffer? Niet het slachtoffer is de naaste van die barmhartige Samaritaan. Nee, die Samaritaan, dat is de naaste van de slachtoffer. En wat moest die man doen, die wetgeleerde? Die moest zijn naaste lief hebben gelijk uzelf. Toen vroeg hij in vers 29, nou, wie is het dan mijn naaste? Dan zegt de Heer, nou, dat ben ik. Dat is een barmhartige Samaritaan. Dat is iemand die in jouw ogen niet deugt, want hij was immers Joods wetgeleerde. Deugt in jouw ogen niet. Valt niet binnen het Joodse kader. Het is geen priester, het is geen leviet. Zit er helemaal buiten. Maar die wil wel barmhartigheid aan jou bewijzen. En die zou jij lief hebben. Die zou jij lief hebben. Want hij is jouw naaste. En dat is wat de Heer ook zegt. Die zegt, nou, ga heen en doe gij desgelijks. Niet betekenen van, je moet net zo doen als die Samaritaan. Nee, doe dan ook.
Laat je helpen.
Nee, heb dan ook die naaste lief.
Diegene die barmhartig voor jou
is. Ja. Maar ik zou de naaste lief hebben. Wie is mijn naaste? Nou, dat is degene die barmhartigheid aan jou bewezen heeft. Nou, doe het maar, zegt de Heer. En ga heen en doe gij desgelijks in vers 37 op het eind. Dat betekent, heb hem dan ook lief. Dat betekent niet, doe gij desgelijks als die Samaritaan. Zo wordt het altijd gelezen. Maar daar gaat het hier niet over, want het gaat erom, ik zou mijn naaste lief hebben. En de naaste is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft.
Ja, maar er wordt ook gezegd, dat is wat moet ik doen?
Wat moet ik doen?
Nou, en als het einde van, nou, ga dat
dan. Ga heen en doe gij desgelijks.
Ja.
Hem lief hebben. Ja. En het is natuurlijk een prachtige illustratie van hoe de situatie van de mens is. Want de mens die is gedoemd te mislukken. Is stof en zal tot de aarde wederkeren. Maar er is iemand die hem barmhartigheid bewezen heeft. En daardoor kan een mens ook die naaste lief hebben. En het is natuurlijk mooi dat de Heer zelf dit hele verhaal van onze naaste liefhebben op het hogere niveau tilt. Want dat doet de Heer hier. En hij zegt eigenlijk, de naaste, dat is eigenlijk de Heer zelf. Dat ben ik eigenlijk, zegt de Heer. Dat is God zelf. Maar dat neemt niet weg dat dat nog steeds geldt ook op een lager niveau voor onze broeders en zusters. Ook dat zijn onze naasten.
Kun je die twee niet combineren? Want als ik het hier zo lees, dan zegt die wetgeleerde, als hij eens een vraag van, nou, wie is dan naast de wetgeleerde? Nou, man die medelijden heeft getoond. Dan zegt Jezus van, nou, doe jij dan voortaan net zo. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat medelijden tonen. Daar slaat het heel duidelijk op terug.
Ja, nee, dat geloof ik niet.
Kunnen stellen dat in eerste instantie de mens, die man is die neergeslagen wordt en aan de kant ligt. En vervolgens door Jezus wordt geholpen.
Mm-hmm.
Maar dat wij vervolgens, vergeven onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dat ik dan ook, omdat ik gered ben, wordt geacht niet voorbij te lopen als er een ander in de greppels liet liggen.
En dat geloof ik ook wel, dat dat wel degelijk zo is. Dat inderdaad, doordat ons barmhartigheid bewezen is, bieden wij dat andere mensen ook. Dat is wel degelijk zo, alleen ik geloof voor de volle 100% niet dat de strekking van dit gedeelte is. Ik denk dat de strekking van dit gedeelte en met name van dat laatste, ga heen en doe gij desgelijks, dat slaat op
vers
25 en inderdaad vers 27. Wat doende zal ik het eeuwige leven beerven.
Nou, er komt een verhaal tussen. Aan het eind zegt hij, nou, dat moet je doen.
Ja.
Ik vind het wel erg creatief. Als ik het hier zo lees, dan is van, nou, hij zei de die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei Jezus dan tot hem, ga heen en doe het. Ga je desgelijks.
Ja,
dat slaat heel duidelijk op elkaar terug.
Maar,
dus
dus
hoe je dat kan koppelen aan 25.
Dat is begrijpelijk.
Ja.
Wat is de vraag die gesteld wordt?
Het gaat niet...
De hoofdvraag.
De hoofdvraag is inderdaad, gij zult uw naaste lief hebben. En dan komt die vraag van, maar wie is dan mijn naaste? En daar zit hem de clue van, wie is mijn naaste? Want wij zouden onze naaste lief hebben.
Dat moest je doen.
Dat moest je doen. En, maar dan komt eerst die tussenvraag, wie is dan mijn naaste? En die wordt in die gelijkenis beantwoord met, de naaste is degene die ons barmhartigheid bewijst. Want dat hele verhaal over die barmhartige Samaritaan is eigenlijk een heel groot tussengevoegd gedeelte om alleen maar aan te geven. Er zit natuurlijk veel meer in, ook wat ik net uitleg over Joden en met die priester en met die Samaritaan. En,
ja, precies.
Het is zelfs een kan oplopen.
En dat is Samaritaan, is het, heeft zelfs nog te maken met de Samaria, de hoofdstad was van de 10 stammen van Israël. Uiteraard, maar dat doet er allemaal niet toe. Maar dat zit er allemaal gratis, krijg je dat bij het hele verhaal, krijg je dat erbij in. Maar de kern van het verhaal is, wie is mijn naaste? Nou, de naaste is degene die ons barmhartigheid bewijst, of bewezen heeft. En wat zouden wij met onze naaste doen? Hem verzorgen? In dit gedeelte?
Nee, liefhebben.
Nee, liefhebben.
Ja. Doe ook zo. Ja. Prachtig.
Ja. En dan nogmaals, het neemt niet weg dat wij inderdaad daarna ook aan onze huisgenoten des geloofs en aan weet ik veel wie barmhartigheid zouden betonen. Maar waarom kunnen wij dat? Waarom doen wij dat? Omdat wij God liefhebben bovenal. Want hij heeft ons eerst lief gehad, staat er dan, weet je wel. Hij heeft ons eerst lief gehad en daarna hebben wij hem pas lief gehad. En daarna kunnen wij ook andere mensen weer lief hebben. Zo werkt dat in de Bijbel. En dus is het wel waar dat wij inderdaad ook, de mensen die voor Pampus liggen, zouden lief hebben en dit soort, en ook andere mensen barmhartigheid zouden bewijzen. Dat is niet de strekking van dit verhaal. Lees het nog maar eens een paar keer door. Meen het echt bloedserieus. Lees het echt maar eens een paar keer goed met aandacht door. Dan, En dat komt ook omdat je zo, ik denk dat het ook te maken heeft met dat je het zo vaak anders gehoord hebt. Altijd van kinds af aan op de zondagschool, op de club en waar dan ook. En dat is met heel veel dingen zo, als je ze altijd anders geleerd hebt, dan is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. En daarom...
Ik zie wel hoe je hem leest, maar ik blijf andere manier ook zien.
Ja, dat geeft ook niet. Denk er gewoon rustig over na.
Het is volgens mij ook een beetje... soms heb je van die plaatjes die twee plaatjes kunnen zijn.
Ja, dat heb ik hier dus heel
sterk. Als je het ene ziet, dan zie je het
niet. Ja.
En andersom.
Nou ja, dan zeg ik... Zie je in ieder geval de kant die ik inderdaad vanavond dan vertel.
Dat oude want
die...
Het gezicht van voor, het gezicht van zij. Ja.
Maar zie dan deze uitleg ook eens een keer, want deze komt nooit te sprake. Die andere komt er zo vaak te sprake. Laat ik het dan zo zeggen. Goed. Dan gaan we eerst koffie drinken en pauzeren. Goed. Terug naar Romeinen hoofdstuk 13. Vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Eigenlijk, als je dit leest, zou je moeten verder lezen. Eigenlijk heel 1 Korinthe 13. Hè? Heet dat de lofzang der liefde of zo, zoiets. Zo staat er vast boven. Maar daar worden alle uitnemende eigenschappen van de liefde beschreven. En misschien wel even goed om te noemen in welke context dat is in de Korinthebrief. Dat heeft te maken, dat staat in het gedeelte waarin het gaat over het profeteren en over het spreken in tongen. En hoe men daarmee omging. En Paulus heeft daar het een en ander over te zeggen, maar op een gegeven moment schuift hij dat eigenlijk helemaal aan de kant. Dus eigenlijk zegt hij zoiets van, nou ja, weet je wat, als we dat nou even allemaal laten rusten en even kijken waar het nou daadwerkelijk om gaat. In het contact, in de gemeenschap met broeders en zusters, daar komt hij op de liefde terecht. Dat dat vele malen hoger is dan welke gave dan ook, welke verantwoordelijkheid ook. En dat is zelfs als je dat dan op ons van toepassing wil brengen. Dat geldt voor ons ook, wat voor verantwoordelijkheid wij binnen de gemeente ook hebben. Wij zouden elkander onderdanig zijn en wij zouden elkander dienen. En de een is in die zin niks meer dan de ander. Hoewel de een een belangrijkere verantwoordelijkheid heeft dan de ander. Dat kan wel. Maar dat neemt niet weg dat wij allemaal dat beginsel van nederigheid en van liefde zouden betonen. Want als dat er niet is, dan heeft de rest ook geen waarde meer. Want dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Al had ik
lucht. Ja.
Al waren het, nou schiet het me te binnen. Al waren het dat ik alle talen, de mensen sprak en ik had maar ik had de liefde niet.
Ik was als een reprensie.
Ja, ik was niks.
Schallend klopt.
Ja. Dit is wat er staat. Het gaat altijd om het inwendige van de mens. En hoe het er ook naar buiten toe uitziet. Nogmaals, we kunnen daar over elkaar, kun je moeilijk zeggen. Het is moeilijk te oordelen. Dat hoeven wij ook niet te oordelen. Gelukkig ook maar. Wij zouden voor onszelf beseffen waar het daadwerkelijk om gaat. En hoe leuk of hoe minder leuk bepaalde verantwoordelijkheden binnen de gemeente ook zijn. Als je de liefde niet hebt, dan stelt het niet veel voor. Dat is wat de Bijbel zegt. En als je dan denkt van ja, maar ik heb die liefde niet, dan kan ik maar één advies geven. En dat is om de realiteit te bekijken. En de realiteit, zoals bijvoorbeeld beschreven in Lucas 10, dat wij aan de kant van de weg liggen, overdrachtelijk gesproken, en dood aan het gaan zijn. Of de realiteit van wij hebben niks in de wereld meegebracht, we kunnen er ook niks uithalen. Of naakt zijt gij geboren en naakt zullen we hier ook weer wederkeren. Etcetera, etcetera. Mens stelt niks voor. Mens verbeeldt zich van alles dat hij wat is. De meeste dingen zijn allemaal gebak en lucht. Dat is gewoon zo. En daar word je je pas weer van bewust als er is iemand een keer plotsklaps overlijdt of wat dan ook. Weet je wat? Dan komt een mens weer met beide voetjes op de grond en dan begrijpt hij weer waar het een beetje allemaal over gaat in het leven. Maar omdat wij opgaan in het hele gebeuren in die hele wereld, weet je wel, de wereld draait door. Zonder reclame te maken voor een of ander raar televisieprogramma. Nee, allemaal leuk en aardig, maar dat draait allemaal maar door. En als het goed is, draaien wij heel langzaam mee. Staan we erg aan de zijkant en beschouwen wij de boel een beetje van de zijkant.
Als draaimolen,
dat weten, ja, en weten wij een beetje waar het om gaat. En daarin zouden wij standvastig blijven om niet al te veel meegeslingerd te worden in die wereld. Nou ja, de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Heb ik al over gesproken naar aanleiding van vers 8 waar ook staat. Die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En dan vers 11, daar staat: en dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. En ik persoonlijk, als ik dit altijd lees, dan heb ik altijd het gevoel van een open deur. Dat laatste, weet je wel. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dan denk ik, ja.
Het is nu later dan toen het vroeger was.
Ja. Ja, nu is later dan straks. Nee, straks is later dan nu. Nu is al geweest, dus nu is het straks. Ken je niet? Nou ja, weet je, dat ja, dat denk ik altijd als ik dit lees. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De uitdrukking toen wij eerst geloof hebben betekent uiteraard...
Voor het eerst.
Nee, toen wij tot geloof kwamen. Toen wij voor het eerst geloofd hebben. Dan wel toen wij voor het eerst tot geloof kwamen. Nou nee, niet voor het eerst. Toen wij tot geloof kwamen.
Ja, toen wij de eerste keer geloofd hebben eigenlijk. Toen het geloof begonnen is. Of?
Ja.
In mijn vertaling staat dat ook gewoon.
Daar staat...
Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen.
Ja, precies. Vanaf dat moment inderdaad. Dat eerst staat er trouwens helemaal niet. Er staat gewoon dan toen wij geloofd hebben. Maar dat betekent toen wij begonnen zijn met te geloven. En dat betekent niet dat het geloof al gestopt is. Toen wij geloofd hebben. Vroeger ooit een keer. Dan had er moeten staan dan toen wij geloofd hadden. Maar er staat geloofd hebben. Dus dat betekent dat wij nog steeds geloof hebben. Dat is om het ingewikkeld te maken. Maar de zaligheid is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. En dat is, natuurlijk is dat waar. Maar het richt onze blik ook naar voren. Hè? De zaligheid waar het hier over gaat. Is niet de zaligheid van het ontvangen van eeuwig leven. Maar het is de zaligheid zoals... Nou ja, als ik het in de context van de Romeinenbrief zet. De zaligheid uit hoofdstuk 8... De hoop der heerlijkheid Gods. Het feit dat wij mede-erfgenamen met Christus zullen zijn in de toekomst. Dat wij geopenbaard zullen worden aan deze goddeloze wereld. Dat staat dan volgens mij net niet in de Romeinenbrief, maar wel in de Colossensenbrief. Dat wij nu met Christus verborgen zijn, maar straks met hem geopenbaard zullen worden. En dat is wat wij voor ogen zouden houden. Ook in ons gewone dagelijks leven zouden wij ons dat bewust zijn. Daarom komen we natuurlijk ook geregeld bij elkaar om elkaar dat voor te houden. Dat is waar het om gaat. Dat is de zaligheid waarover gesproken wordt. Het gaat niet over dat wij ooit een keer naar de hemel gaan. Zo van als wij ooit een keer gaan sterven, dan hopen wij nog een keer eeuwig leven te ontvangen. Nee, dat is niet zo. Wij hebben reeds eeuwig leven en dat leven zouden wij nu leven. Dat is het leven van Christus in ons. En dat zou in ons leven, Gods woord zou in ons wonen. Dan wel in dit verband, Gods liefde zou in ons wonen. Woord en liefde, het zijn twee... Misschien op het eerste oog twee verschillende begrippen, maar als we daar wat langer over nadenken, dan blijken die twee begrippen, woord en liefde, ook niet zo heel ver van elkaar af te liggen, hoor. Woord is namelijk communicatie, is gemeenschap. Door te spreken met elkaar hebben wij gemeenschap met elkaar. En waar wij gemeenschap met elkaar hebben, daar hebben wij liefde. Ja, dat is zo. Liefde uit zich in woord. Ook in daden, maar ook in woord. En ik denk dat woord veel sterker is dan de daden. Ja, zal niet altijd zo zijn, maar... Als de woorden waarachtig zijn, dan denk ik dat ze veel sterker zijn dan... Dan daden. Maar goed, ze gaan natuurlijk samen. Hè? Woord en daad. Geen woorden, maar daden. Maar dat was weer iets anders. Maar goed. Maar liefde en woord, God is woord, God is liefde. Dat hangt heel dicht met elkaar. Vers 11. Ik zeg dan dit, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Nou, wat is dan de gelegenheid destijds? En gelegenheid destijds is eigenlijk twee keer hetzelfde. In de Thessalonicenzenbrief vinden wij een uitspraak. Broeders van de tijden of gelegenheden hebben wij niet van nodig dat men u schrijven. De tijden of gelegenheden, ja, dat is precies hetzelfde. Er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat, er is een tijd voor zus, tijd voor zo. Er is een gelegenheid voor dit, een gelegenheid voor dat. Het gaat niet over hoe laat het is. Nee, de gelegenheid destijds. Ja, wat is tijd? Ja. Tijd is niks. Het gaat om de omstandigheden die bepalen hoe laat het is. Zo zeggen wij het ook wel eens, hè? Weet je wel hoe laat het is? Heeft niks te maken met wat voor minuutjes er op de klok staan, maar heeft te maken met de omstandigheden waar het nu tijd voor is. Het is nu tijd voor.
Hamer.
Voor hamer?
Hamertijd.
Hamertime, ja. Ja. MC Hammer, ja. De gelegenheid destijds. En het is de uren, staat hier. En uren is eigenlijk ook tijd, maar uren is ook niet 60 minuutjes, hè? En een jaar in de Bijbel is ook niet altijd exact 360 dagen. Want dat is, in de Bijbel wordt 360 dagen gerekend. Maar een uur of een jaar of wat er nog meer gebruikt. Een eeuw. Dat soort uitdrukkingen die hebben niet de betekenis die wij er over het algemeen aangeven. De uren is ook gewoon een tijdstip. Er staat er eigenlijk drie keer. De gelegenheid des tijds. Dat het de uren is, het tijdstip. Het is de gelegenheid dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Maar de vraag is, wat het dan is. Wat is dan het verschil tussen nu en toen? Aan de ene kant is dat natuurlijk. Wij zijn nu tot geloof gekomen en voordat wij tot geloof kwamen waren wij zeg maar nog slapende in duisternis en ongelovig, niet wedergeboren, natuurlijke mens, etc. Maar nu zijn wij in Christus, zijn wij nieuwe schepselen geworden en hebben wij de geest ontvangen, hebben wij leven ontvangen. Dat verschil zit er uiteraard in. Maar men zegt ook wel dat er een verschil in bedeling zit. Met name uit vers 12. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. En de nacht, daar wordt dan onder verstaan eigenlijk het hele Oude Testament. De hele oude tijd van het Oude Testament. Want de tijd van het Oude Testament was een tijd van onwetendheid. Staat er. Ja, ik denk dat het. Ja, het is Efeze 5, vers 14, staat ook onder vers 11. Daar staat die uitspraak. Ja, zoek hem op. Dan citeer ik hem in ieder geval goed. Efeze 5, vers 14. Gaat eigenlijk over hetzelfde, een beetje over dezelfde dingen. Er staat in vers 14, daarom zegt hij, en er wordt geciteerd uit Jesaja hoofdstuk 60. Er staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontwaakt heeft te maken met het slapen en het wakker worden. Maar bedoeld wordt niet het letterlijke slapen en het letterlijk wakker worden, maar het gaat over het slapen als beeld van de dood. Gij die eertijds dood waart door de zonden en misdaden. Gij die eertijd in duisternis gewandeld hebt, maar nu bekeert zij tot Gods wonderbaar licht. Hebben we nog meer van dat soort beeldspraak? Nou ja, vroeger onwetend, nu welwetend. Dat passen wij dan, als we het op onszelf toepassen, passen wij het toe op het feit dat wij tot geloof zijn gekomen. Zo van, we zijn nu ontwaakt en wij staan op uit de doden. En daarom worden wij ook opgeroepen om dat te doen. Maar als je het verband met het Oude Testament, Jesaja 60, ernaast legt, dan blijkt het gewoon te gaan over het feit dat de Messias gekomen is. En dat is natuurlijk gebeurd in de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Daar is het licht verschenen. Het licht waar de wereld op zat te wachten. Ja, of niet. Nee, het licht kwam in de wereld en de wereld heeft het niet gewild. Maar het licht kwam wel. Maar vroeger was deze wereld in duisternis. Daar roept iemand anders weer en zegt, ja, maar ik dacht dat juist nu de wereld in duisternis was. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dat licht is namelijk gekomen, is een korte tijd bij ons geweest, is daarna verdwenen. En die wereld is in duisternis achtergebleven, maar wij zijn met hem meegegaan. In zijn hemelvaart namelijk. En wij zijn wel degelijk gezet in het licht. Maar dat is niet hier in deze aardse wereld, maar dat is in de hemel zelf, in Christus namelijk.
Of in het hart.
Want hij schijnt in onze harten met zijn licht. Ja, precies. Maar hoe doet hij dat? Door ons bekend te maken wat onze positie geworden is, want daardoor wordt ons hart verlicht. Ja. En dat is waar het hier over gaat. Er wordt wat beeldspraak.
Het beeld wat mij hier een beetje wat mij hier naar voren komt, is zeg maar van laat ons zeg maar uit de slaap opwaken. Dus wakker worden, want de nacht is voorbij gegaan. En de dag is nabij gekomen. Dus die is nog niet helemaal aangebroken.
Ja,
wij
jawel.
Zitten in dat tussenstukje.
Ja, nee. De dag is nabij gekomen, dat betekent de dag is aangebroken. Dat nabij gekomen, dat is net zoals in Efeze. Daar staat eertijds, gij waart eertijds verre, maar nu in Christus Jezus zijt gij nabij gebracht. Staat er dan.
Ja.
En dat betekent wel degelijk dat er die gemeenschap plaatsvindt en dat die twee weer één geworden zijn.
Bij elkaar.
Ja, en dat nabij, wij vatten dat inderdaad op van nou, het is er bijna.
Ja.
Maar dat is niet de betekenis. Het is de betekenis, het is bij elkaar gebracht.
Als je nabij, dan is het ook, ik zou het ook dichtbij kunnen zeggen. En dichtbij, bijvoorbeeld als ik zeg van kom eens dichtbij me, ik zeg van kom echt bij me, tegen me aan.
Mm-hmm.
Het is in principe
ja.
Al hetzelfde, ja. Maar ja,
nou,
er zit wel wat haken en ogen naar die uitdrukking nabij gekomen. Want wij hebben bijvoorbeeld ook uitspraken van de Heer Jezus die zegt van bekeert u, of Johannes de Doper zegt dat, bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. En toen was de vraag,
was het dan? Ja.
Wat is het nou, is het nou gekomen of niet? Dan zeg ik nou, op het moment dat Johannes de Doper dat zegt, officieel nog niet.
Maar het is later geschreven, toen weer wel.
Ja, maar goed. Maar toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen was daar immers de koning van dat koninkrijk. En toen was het koninkrijk wel degelijk aangebroken.
Dat is het anders als openbaar.
Nee, want er zit zo'n verhaal aan vast. Ja, precies. Er zit zo'n verhaal aan vast. Nou, het koninkrijk kwam wel, maar de mensen wilden het niet. En toen is het koninkrijk weer weggegaan. En daar zit een kern van waarheid in. Alleen die uitdrukking nabijgekomen, dat betekent niet van het is er bijna. Dat betekent gewoon, het is er. Dat
hier
nog.
In een andere vertaling staan, de dag nadert al.
Ja,
hij is ook een beetje. Maar dan
krijg je toch minder,
dus,
hoor.
Krijg je dus dat beeld van.
Dat je er tussenin zit.
Dat, first light, dat is het meest donkere gedeelte van de nacht.
Ja, ja, ja. Ja.
He, en laat ons dan afleggen de weken. Hè? Laat ons als in de dag, zo van, het is nog geen dag, maar ja. Laat ons alsof het dag is, ja. Eerlijk wandelen.
Ja.
Snap je?
Dus ja, maar dan zeg ik,
wij moeten al wandelen alsof het koninkrijk zichtbaar hier volledig aanwezig is.
Ja.
Omdat wij er inmiddels al geplaatst zijn, maar het is nog niet zo. We zitten een beetje in die tussenfase.
Ja, nee, ja.
Snap je?
Dat lees ik er zelf niet in. En als er ook staat in vers 13, laat ons als in de dag eerlijk wandelen.
Ja, alsof het dag is, we doen net alsof. Maar het is nog een beetje donker.
Ja, maar dan moeten we de beeldspraak nog even weer verplaatsen. Want als in de dag, Hoe moet ik dat nou uitleggen? Het simpele verschil tussen dag en nacht wordt hier voorgesteld. Nou ja, in de nacht dan heb je brasserijen, dronkenschappen en slaapkameren en ontuchtigheden.
Dat is namelijk de wereld waarin wij wel leven.
Ja.
Die duistere wereld. Maar wij
maar nu trek je het weer het hoge niveau. Het gaat mij nu even heel letterlijk smal om de nacht.
Ja.
Gewoon een nacht.
Ja.
En als er dan staat, laat ons als in de dag, alsof het dag is.
Mm-hmm.
Alsof het voor ons altijd dag is. Dus dat als, dat hoeft niet te betekenen van nou, het is nog geen dag. En dan dag op het hogere niveau. Maar hier laat ons als in de dag. Nou ja, overdag. Hoe wandelen? Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen?
Alhoewel, laat ik het zo zeggen. Alhoewel het nacht is, handelen wij alsof
het
dag is.
Nee,
want hij wil
het
zeggen.
Dat bedoel
dat
ik
de dag
niet.
Is
dat bedoel ik ook niet. Die dag is aangebroken.
Ja.
Maar als je hier... ik kan het haast niet onder woorden brengen.
Maar dat is toch ook net hoe je Paulus leest. Want het is ook heel typisch voor Paulus' gedachtegoed dat hij denkt dat het koninkrijk heel, heel snel komt. Nog tijdens zijn leven of hooguit een paar jaar daarna.
Ja, nou ja, goed.
Stroom door zijn brieven heen van jongens, we zijn er bijna. En hij denkt niet aan 2000 jaar. Hij rekent erop dat hij, of in ieder geval Timotheus, nog wel gaat meemaken.
Nou ja, dat is maar...
Zo kun je dit ook lezen. Nou ja, weet je, de dag die is nabij gekomen. Van nou ja, weet je, Jezus komt er bijna weer terug. Hij staat bij wijze van spreken op de deur.
De deurmat?
Ja, op de deurmat. Dus laten wij dan nu alvast gaan leven zoals dat in zijn koninkrijk zal zijn.
Nou, dat is een hele andere discussie feitelijk. De vraag of Paulus in zijn dagen het koninkrijk Gods en de wederkomst van Christus verwachtte. Ik geloof dat Paulus dat niet verwachtte en ik kan wel enigszins de gedachtegang volgen dat dat uit zijn brieven naar voren komt, maar ik geloof niet dat dat naar voren komt omdat hij verwachtte dat het in zijn leven nog zou gebeuren. Hij verwachtte het gewoon, dus waar hij naar
zoals
zag.
Zoals wij ook altijd verwachten eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar ik denk toch dat Paulus een heel korte termijn verwacht. Want ik lees het wel degelijk als... Nou, de dag is nabij gekomen. Dat Paulus bedoelt van... Ja, jongens, het is bijna. En niet van het is er al.
Ja, maar wat verandert dat in onze situatie? Of de Heer nou morgen terugkomt of over 100 jaar of over 1000 jaar? Dus als Paulus nou had verwacht dat het nog 2000 jaar zou duren... Dan had hij niet gezegd van... Nou, weet je wat... We gaan ons best doen, om het even heel populair te zeggen. Dan had hij gezegd van... Nou, het maakt nou nog niet zoveel uit... Want de Heer komt toch nog lang niet...
Ik denk wel dat Paulus dan anders had gereageerd in zijn brieven. Dat hij dan meer op de lange termijn gericht zou zijn.
Nou, hij is nee. Totaal niet. Hij is op het...
Laten we uitgaan van de inspiratie van de schrift.
Ja.
Als God dat geïnspireerd had, die wist in ieder geval dat het niet morgen zou gebeuren. Nee. Dus dan, snap je?
Nee, en ik wil daar wel op ingaan, maar dat kan ik nu natuurlijk niet doen. Ik kan wel de schriftplaatsen noemen als de Petrusbrief... Waarbij Petrus zelf aangeeft dat er spotters zijn. Die zeggen dat het nogal lang duurt voordat de Heer terugkomt. En dat Paulus in dat verband wijst juist op de brieven van Paulus over de langmoedigheid Gods. Het feit dat er nogal een grote periode zit tussen die eerste en de tweede komst. En dat Paulus in al zijn brieven daarover spreekt.
En dat ben ik eerder geneigd om... En dat is dan zo'n eerste reactie, hoor. Dan ben ik eerder geneigd om bij Petrus te denken, van, nou, je bent wel creatief.
Dat begrijp ik niet.
Nou, dat als je eerst predikt dat Jezus snel terugkomt, maar vervolgens komt dat niet uit. En je denkt van,
Maar wie zegt dat Petrus dat eerst gepredikt heeft?
Nou, in ieder geval Paulus wel.
Ik denk dat hiermee de inspirator van de schrift ondermijnt.
Ja.
Als ik het heel rigoureus.
Ja, dat zeg ik net. Van als inderdaad, dan zou God hetzelfde bij wijze van spreken vanuitgaan dat God Paulus geïnspireerd heeft om dit te schrijven. Dan heeft God Paulus eigenlijk verkeerd geïnspireerd.
Dat is net hoe strikt je die inspiratie neemt natuurlijk.
Heel strikt.
Ja,
heel strikt. Ja. En Paulus denkt wel degelijk het verhaal over van, nou ja, Jezus komt ooit terug.
Mm-hmm.
Daar zit een inspiratie in. Maar dan zie ik wel nog steeds ruimte. Dat is persoonlijk voor mij dan, mm-hmm. nog steeds ruimte voor Paulus om daarin dan tot expressie te brengen dat hij dacht dat op korte termijn was.
Ja.
Die mengeling, Paulus. Nee.
Ik denk dat we die discussie beter. Ja, die kunnen we beter een andere keer voortzetten. Want naar aanleiding van dit vers is dat gewoon nogal ver buiten de orde. Dus niet dat ik het helemaal van tafel af wil vegen hoor. Helemaal niet. Wil ik best met elkaar over spreken. Maar niet naar aanleiding van dit vers. Want dan. Ja. Voert gewoon veel te ver hier vandaan. Ja, ik geloof als er staat de dag is nabijgekomen. Dat het wel degelijk betekent dat die dag aangebroken is. En laat ons dan afleggen de werkende duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Want dan kunnen we de hele discussie, of het nou wel of niet zo is, dan laat ik dat voor de gelegenheid ook nog links liggen. Dan gaan we het gewoon weer lekker praktisch maken, zoals deze hoofdstukken zijn. Er wordt gezegd, laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Hm. En voor de. Ja, een mooie woordspeling, een mooi taalgebruik natuurlijk. Tegenstelling tussen duisternis en licht. En tegenstelling tussen werken en wapenen. We moeten gewapend zijn. We moeten geen werken des lichts doen, staat hier. Maar zelfs wapenen des lichts. Want het blijkt dat er zelfs een strijd is waarin wij staan. En wat ik toch wel leuk vind om eens een keer om te zeggen. Is dat er aan de ene kant wordt er gezegd, het is de Heer die in ons dit doet, het is de Heer die in ons dat doet, het is de Heer die liefde en al die deugden tot stand brengt, weet je wel. De vrucht van de geest is liefde, vrede, blijdschap, bemoediging. Maar hier wordt gewoon gezegd, nou laat ons dan dit doen, laat ons dan dat doen. Hier moeten we het dan toch zelf doen. Om maar aan te geven dat die scheiding niet goed te maken is. Doet de geest het nou in ons of doen we het nou zelf?
Dat is
wat hij
zegt.
Ja, is het, ja. Ik kan wel zeggen dat hij dat niet zegt, maar dan zegt hij wel, laat ons dan dit doen.
Ja, maar, zijn dat
maar niet als wet. Maar als je weet waar het over gaat, wij hebben dit leven, wat gaan we ermee doen? We zijn wedergeboren, en nu? Ja, we zijn vrij van de wet, en het maakt allemaal niks uit, we kunnen alles maar doen wat we leuk vinden. En nou, en dat is het dan. En dan komen we ooit een keer in de hemel. En ja, als de Heer wat van ons wil, dan moet hij het zelf maar in ons bewerkstelligen.
Ik zie trouwens ook voor de aandoen van die wapenen. Dat zijn volgens mij ook meer verdedigingswapens, als ik het zo een beetje lees, dan aanvalswapens. Dat ook een beetje teruggrijpend op, ik weet niet welke.
Efeze 6, ja.
Ja. Omdat er ook het woord aandoen staat, in plaats van, het staat zo als bewapening, als schild en dergelijke, trek je aan.
Ja. Wapent u dan met de gedachten, staat ook ergens in, ik weet niet waar. Wapent u dan met een bepaalde gedachte, dat vind ik ook hele sterke uitspraken.
Maar zijn het niet dezelfde wapens als de geestelijke wapens?
Ja.
Dat is ook door Paulus geschreven.
Ja. Maar ik wil hem even opzoeken in. Want hier wordt niet zoveel bij verteld wat het nou precies is, hè? Werken der duisternis, wapen des lichts. Ja, in vers 13 wordt er wel wat over gezegd. Maar er wordt alleen de werken der duisternis genoemd. Maar er wordt niks gezegd over de wapenen des lichts. Dus die zoeken wij even op in Efeze. Ja, nou, ik wou hem even uit. Ik denk, is dat Colossenzen dan? Nou ja, Colossenzen hoofdstuk 3. Nou, en dan maar even vanaf vers 8. Vanaf vers 8, daar staat, maar nu legt ook gij dit alles af. Zelfde uitdrukking, hè? Afleggen. In Romeinen 13 stond, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. En hier gaat het over Maar nu legt ook gij dit alles af. En hier wordt een rijtje genoemd. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering en vuil spreken uit uw mond. Er komt een hele rare uitdrukking voorbij. Die vertel ik je na die tijd. Maar moet je onthouden. Het is wel leuk.
Knippen we eruit?
Ja, nee, ik doe het niet. Dus dat doen we na die tijd. Maar leg nu ook gij dit alles af. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering. Hoe doet een mens dat?
Je moet veranderen in je denken.
Ja, precies. Daar gaat het om.
Hebreeën 12 vers 1. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt.
Ja, ja. Laat ons afleggen. Ja.
Niet tegenstrijden.
Nee. Nee.
Aan de kant.
Maar gewoon negeren.
Gewoon aan de kant. Maar inderdaad, als het dan toch, omdat wij mensen zijn, dus gebeurt daar wel eens een keer wat, dan moet je je inderdaad wapenen met bepaalde gedachten. Als er gramschap, toornigheid komt, als je nou toornig bent op, weet ik veel, op wat dan ook, je bent toornig om een of ander iets, dan moet je je gaan beseffen dat je eigenlijk helemaal geen reden hebt om toornig te zijn. Want het mag dan zo zijn dat de situatie niet deugt en dat je ergens de dupe van geworden bent. Ja.
Wat wil je eraan doen?
Zo is het leven. En wij leven uit genade. We leven uit de hand van de Heer. En als je leeft uit genade, is er geen plaats voor gramschap en toornigheid. Nou, dit is... kan wel een keer, natuurlijk. Ik zeg niet dat het niet mag, hè. Ik hoop dat je dat wel begrijpt, maar ik hoop dat je begrijpt wat je met je toornigheid en je gramschap en je kwaadheid, die er dan is, wat je daarmee kan doen.
Je mag wel emoties hebben, zeg maar.
Nou, dat bedoel ik. Maar wat doe je daarmee?
Wat doet het met jou ook? Dat
handelt... Ja, laat u niet overheersen door dat soort dingen. Ik weet niet waar dat staat, maar dat soort uitspraken. Dat het je niet overheerst. Mm-hmm. Dat je het gewoon bij de Heer brengt en dankbaar verder leeft uit genade.
Dat niet ook geleefd wordt door je emoties. Want dat
is gewoon bij vrienden.
Ja.
Nee,
ja. Ja. Nou ja, goed. Maar dan nog even verder. Vers 9. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt, dus afleggen of uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werken. Dit zijn dingen die zijn kenmerkend voor de oude mens. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken, liegen tegen elkander. En dan zeg ik direct dit. Totdat wij sterven, blijven wij de oude mens. Des te ouder wij worden, des te meer oude mensen wij worden ook natuurlijk. Nee, omdat wij steeds ouder worden, dus word je een oud mens. Maar dat blijft zo. Dus verwacht nou niet dat je een leven moet bereiken in, waarin dit niet meer bestaat. Dat kan je wel rustig vergeten. Daarom zei ik ook al, het blijft iets... Een proces in je hele leven waarin je dingen leert. Maar wij zouden al die dingen niet doen. Want wij hebben uitgedaan de oude mens met zijn werken en met zijn begeerlijkheden. Dat staat niet hier. Maar er stond volgens mij het vlees met die begeerlijkheden, Romeinen 13. Maar meestal komt toorn, gramschap, et cetera, komt allemaal voort uit begeerlijkheden. Want wij vinden dat wij iets...
staat in vers 5.
Vers 5.
Kwade begeerlijkheid
en gierigheid. Dit is uiteindelijk allemaal egoïsme. Maar wij hebben ons ego aan de kant gezet. Want wij hebben Christus aangenomen.
Ons ego is gestorven.
Ja, precies. Ja.
Maar in de praktijk betekent dat nog altijd een... Zit er toch nog een element van strijden tegen die zonde in?
Nou, dat is niet strijden tegen die.
Niet dat je het beïnvloedt. Je voelt het. Je merkt dat het inderdaad invloed op je heen hebt misschien. Of je voelt misschien de aanwezigheid. Maar dat betekent niet dat je er...
Dat je er aan toe hoeft te geven.
Ja, of dat
en
je...
dat is ook een strijd om dat niet aan toe te geven. Want je kan wel zeggen van negeer die zonde. Maar aan de andere kant is die zonde net als kanker. Als je er niks aan doet, dan groeit het door. Je zou er op een gegeven moment...
Of is het niet andersom? Als je er wat aan doet, dan groeit het door.
Dan voel je het.
Ja, precies. Stop je de energie in.
Ook. Ja, dus je zou willen moeten focussen.
Als je
het
negeert, dan blijft het gewoon op je schouders liggen. En dan blijf je die last dragen.
Als ik mijn woede negeer, dan word ik echt niet ineens... Nou, ik denk wel, ik heb mijn woede afgelegd. Hup, nou ben ik weer helemaal koek en ei met
al. Volgens mij het Bijbelse principe is dat je het niet negeert... Maar dat je het bij de Heer bent. En dat is iets anders dan negeren. Negeren doe je er helemaal niks mee. En als je het bij de Heer bent, dan doe je het leger op mij.
Ja.
Maar ja. En dat is nog weer iets anders dan er zelf tegen strijden.
Ja.
Mm-hmm. Ja,
okay. Het is juist niet strijden, het is afleggen. Hè? Mm-hmm. Het is met rust slaan. Ik begrijp wel dat dicht bij elkaar kan liggen in je beleving.
Daarom zegt de Heer ook, komt al tot mij die vermoeid en belast zijt. Want ook deze strijd geldt er denk ik net zo hard voor.
Ja.
Ja, ik heb ook een beetje met het negeren aspect. Zeg maar.
Ja.
Je moet toch iets mee.
Ja, je bedoelt, je kan het toch niet zo gang laten gaan of zo.
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja.
Ik ben nou eenmaal een zondig mens, dus ga ik lekker door met mijn buurmeisje verkracht of zo. Ja.
We hebben hier een bekentenis.
Ja, de politie.
Nee,
is
dan.
Ja, ja, nee.
En dan moet je dat toch proberen
ja.
Tegen
ja. Doen. Ja. Ja.
Dat lijkt me toch wel.
Ja, zo.
Ja, dat is moeilijk om daar in detail natuurlijk wat op te gaan zeggen. Om van allerlei praktische voorbeelden te gaan bespreken. Ik laat het maar even hier bij wat er hier staat. Dat er staat, lieg niet tegen elkander. Dat is voor de oude mens gebruikelijk om te doen, te liegen.
Niet waar.
Nee, precies, dat bedoel ik al. Daar begint het alweer. Dat is het allermooiste aan kinderen natuurlijk.
Die liegen alles bij elkaar?
Nee, als ze nog heel jong zijn, doen ze dat niet. Nou, op een gegeven moment gaan ze dat wel doen. En dan weet je aan alle kanten dat ze liegen. Dat straalt ervan. En wij maar denken dat onze moeder dat aan ons pinkje voelde. Maar dat was niet zo. Dat straalde er gewoon. Wij konden dat nog niet zo goed. Maar toen werden we volwassen. En toen konden we toch in één keer goed liegen.
En ik hoorde ook gewoon alsof het niet. Ja.
Precies.
En gelukkig maar, want dan konden we meedraaien in de maatschappij.
Ja. Nou ja, precies. Want als je een beetje politiek wil doen, dan moet je wel met een stalen gezicht kunnen liegen natuurlijk. Want dan mag je niet zeggen wat er in je hart leeft. Want dan... Maar je doet daar niks tegen. Of je doet daar niks tegen. Ik bedoel aan dat hele opvoedgebeuren, zeg maar. Je wordt kind geboren en dan heb je dat niet. En je leert dat. En dat ontwikkelt zich op een of andere manier. Ik vind het wel vervelend.
Ja, die kleine vel gaat dat straks ook nog doen.
Ja, nee, maar ook gewoon... De Heer zegt niet voor niets dat wij gelijk de kindertjes zouden worden. Eerlijk, oprecht, gelovig. Daar is niet zo heel veel mis mee. Met andere aspecten van het kind zijn is wel, natuurlijk wel wat mis. Maar, dat hoort bij het kind zijn, laten we maar zeggen. Vers 10 nog even, daar staat van Colossenzen 3. En aangedaan, zelfde term als in Romeinen, aandoen de wapenen des lichts. En hier staat, en aangedaan hebt de nieuwe mens, maar dat is Christus. Want die oude mens is feitelijk Adam, waarvan wij een natuurlijke afstamming zijn. Maar die nieuwe mens is Christus, die vernieuwd wordt, dus ook een proces, hè, die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dan sla ik vers 11 over. En dan staat er in vers 12. Zo doet dan aan, als uitverkorenen gods, heiligen en beminden. Niet gewoon als natuurlijke mens, maar omdat wij uitverkorenen gods zijn. Omdat wij heiligen zijn. Omdat wij beminden zijn. De liefde van God richting onze kant. Daardoor zouden wij de innerlijke bewegingen... Wat is dat? Kan je dat uittekenen? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Het is inwendig. Dat zijn van die dingen... Ja, maar dat zijn dingen die kan je niet... Dan kan je niet zeggen van... Nou, je moet dat doen... en dan heb je dit. Snap je? Dit is iets... Kom van binnenuit. innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Het kost dus wel wat, want je moet iets dragen. Je moet elkander verdragen. Dus dat kost moeite. Maar dat is wat Christus ook gedaan heeft. Staat in de... Wij hebben soms wat te dragen. Nou, dat is precies zoals wij in de praktijk van ons leven gewoon de Heer kunnen dienen, hoor. Door dat soort door bepaalde dingen te dragen. Dat voorbeeld van dat vlees eten en dat vegetarisch zijn. Er wordt tegen die sterken gezegd. Jullie dragen... Je bent sterk? Je denkt dat je het zo goed weet? Dan draag jij maar de zwakheden van die... Of de zwakheden van die zwakken. En dat betekent dat je dus niet om gaat vertellen van deugt niet zo en zo. Dat betekent dat je stilhoudt. En dat is veel moeilijker dan dat je even met de zo met de waarheid op de proppen komt en ondertussen een ander bedroef maakt. Want er staat erbij. De smaadheden van ons die zijn op Christus gevallen. Als wij Christus aangenomen hebben, dan gaan wij dus automatisch daarna ook smaadheden dragen en zwakheden van anderen. Dat moeten wij verdragen. En vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Gelijkerwijs ook, altijd terugvallend op de relatie tussen Christus en ons. Gelijkerwijs Christus ook u vergeven heeft. Doet ook gij al zo. En boven dit alles komt weer het overstijgende begrip. Boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band, en band is ook gemeenschap, binding, band der volmaaktheid. En als dat er is, als dat in je leven aanwezig is, dan kan er met recht staan en de vrede Gods heersen in uw harten. Want dat is het dan. Dan is er namelijk geen toornigheid en gramschap en kwaadheid, lastering, etc. Dat is er dan niet meer. En dan heb je ook rust en vrede in je hart.
Ik denk dat het ook wel een beetje antwoord geeft op de vraag van... Ja, wat moet je dan als je die boosheid hebt? En je zou van hem brengen naar de Heer. En ik denk ook, je moet het vervangen met dus dit. Dat is
ja,
het ook.
Ja.
En je focussen op van ik mag niet meer boos zijn of zo.
Nee, dat is strijden er tegen.
Precies, ik mag dit niet meer. En hoe ga ik nu voorkomen dat ik mijn geduld verlies en zo? Nou, door het te vervangen met de innerlijke bewegingen van Christus.
Ja, ja.
En je te laten veranderen door de vernieuwing van je denken. Ja. Maar dat betekent dus je voeden met dat woord.
Ja.
En dan komt die vrucht er wel uit.
Ja. Ja, ja, precies. En als je daarna de vraag stelt van... doe ik het nou zelf of is het nou Christus in mij? Is het nou het woord in mij? Die vraag is niet te beantwoorden. En die vraag stellen we dus dan ook maar niet meer, zeg maar.
Nou, het is moeilijk, als het goed is, wat is de vraag ook steeds moeilijker te beantwoorden. Want als het goed is, dan
ook dat
maar Christus in mij.
Ja. Het zijn hele prachtige, praktische zaken. Voor ons alledaagse leven. En het dienen van de Heer is in die zin niet... of hoeft in die zin niet zo'n hoog begrip te zijn. Het is alledaags. Het is echt alledaags. Hoor, voor iedereen van ons. Want daar staat het natuurlijk. Al wat gij doet met woorden of met werken... doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Dankende God en de Vader door hem. Ja, precies. Ja. Nou goed, dan gaan we nog even heel kort naar vers 13 en 14. Het zijn toch niet van die leuke versen, dus dan... Nee, ja, dan staat er vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk, eervol, met ere, wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren. Ja, in eentje mag wel, maar in meerdere slaapkameren mag niet. Ja, wie oren heeft om te horen, die horen.
En hij staat op wellust.
Wellust. Ja.
Wellust en losbandigheid.
Ja. Daar is dat slaapkameren en ontuchtigheden. Ja.
Maar dat betekent ook niet veel veranderd met tegenwoordig, hè?
Nee, het was toen ook al zo.
Net zo.
Ja. Niet in twist en neidigheid. Dit zijn in ieder geval dingen die te maken hebben weer met egoïsme, egocentrisch, gejaagdheid. Alles voor jezelf willen hebben. En geen rust en tevredenheid. Niet vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Paulus zegt gewoon, als we eten en drinken hebben en onderdak, dan is het klaar. Dat is makkelijk zeggen hoor. Je zou maar eens in zo'n situatie zitten dat je alleen eten, drinken en onderdak hebt. Zo. En je bent anders gewend, dan kunnen wij allemaal wel hoog opgeven. Maar
En dan gewoon het voedsel van de voedselbank, hè?
Bijvoorbeeld.
Zo.
En dat is
gewoon eten. Dat is gewoon zo.
Ja, ja, ja. Maar goed, ja. En dit soort dingen, ja, die horen daar niet in thuis. Ja, ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Nee, dat meen ik, dan denk ik, ja.
Bezig met dingen.
Ja. Doet aan, vers 14, de Heere Jezus Christus. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dan denk ik altijd, mogen de dames zich dan niet meer opmaken? Mag je dan niet een leuk pakje aantrekken als je een leuk feest hebt of zo? Jongens, dat is wel erg laag niveau. Gaat erom of we in ons dagelijks leven, in ons denken, of wij daarop gericht zijn? Zijn we gericht op vlees? Om naar de buitenkant iets tot stand te brengen? Of gaat het voor ons om wat erin zit? En wat erin zit, dat komt er ooit een keer uit. En dat is waar het om gaat en dat is ook wat blijft. En dat is waarom daar zoveel aandacht voor is in de Bijbel. Dat het met onze inwendige mens goed gesteld is. Want dat is in deze wereld waarin we leven natuurlijk totaal niet vanzelfsprekend. Omdat de hele wereld draait om geld, macht, meer. En aanzien om de buitenkant. En als er wat aan de hand is en als er iemand niet deugt, dan wordt hij er maar uitgegooid. Maar dan is hij bij ons wel weer welkom, want wij kijken niet naar die buitenkant, wij kijken, als het goed is, naar het hart. En waar we dat doen in liefde voor elkaar hebben, daar veranderen wij, daar worden wij nederige mensen van, liefhebbende mensen. En dus dienstknechten van God zelf. Want zo staat het er. Als we die dingen in ons leven hebben, dan dienen wij de Heer Jezus Christus. Gewoon elke dag, dag in en dag uit. En daar zullen we hem voor danken.